De vraag die altijd overblijft is, als je beseft dat er dus die aanwezigheid uit de diepte is, die eigenlijk je leven bepaalt zonder dat je dat weet. En dat kan dus zijn, als je het maar voldoende niet beseft, dat je alleen maar je leven, je vergankelijke leven leeft en het beëindigt. Maar als je dus beseft dat die aanwezigheid uit de diepte, dat het daarom gaat om dat in je leven te integreren, en dat betekent je er dus open voor te stellen, en dat betekent dus op een natuurlijke manier, niet dwangmatig, stil te kunnen zijn, dan is natuurlijk de vraag die komt voor ieder van ons: hoe kun je dat bevorderen? En van oudsher is er de onpersoonlijke methode gegeven en de inzichtelijke. Maar van die inzichtelijke is eigenlijk nog maar een heel klein gedeelte voor ons vandaag bruikbaar. In de zin van werkelijk, concreet, toepasbaar. De onpersoonlijke weg is verre in de meerderheid. De hele zenmethodiek is eigenlijk in hoofdzaak op die onpersoonlijke leest geschoeid. Het zitten, en dat is dus via het lichaam. Het lichaam wat godzijdank nog altijd, ook zonder dat we dat beseffen, verbonden is met de aanwezigheid in de diepte. Als je je daarin verdiept, in dat lichaam, als je je daaraan overgeeft in de werkelijke betekenis, zodat je luistert, zodat je dus niet meer meent het te weten, maar probeert te vernemen wat je lichaam aangeeft, dan kan dat contact hersteld worden. En een van de methodes is daarbij dat je het lichaam, zoals jij het normaal ervaart, dusdanig uitput dat dat beeld van het lichaam wat je hebt vernietigd wordt en dus het lichaam zoals het is zich aan je kan voeden. En je daarmee dus in contact brengen met die aanwezigheid. En dan heb je de inzichtelijke kant van het Taoïsme, maar die houdt eigenlijk totaal geen rekening met wat wij onze gedachten en gevoelens noemen. Daar wordt dus gewezen op de wetmatigheden die er zijn in de kosmos. En dan wordt je het advies gegeven, heel vriendelijk overigens, zoiets van, you can take it or leave it. Van, kijk, als je in overeenstemming leeft met die wetmatigheden, die kosmische wetmatigheden, dan zal het je goed gaan. Doe je dat niet, dan zul je iets anders oogsten. Maar daar wordt helemaal geen dreigende taal gesproken van hemel en hel. Ik bedoel, dat komt er allemaal niet in voor. Het is heel, ja, heel neutraal eigenlijk. En de, laten we zeggen, de onpersoonlijke kant, de lichamelijke kant, nou dat is duidelijk. Die beoefenen we hier gedeeltelijk, ja, in de energieoefeningen. En in het zitten natuurlijk. En dan heb je aan de inzichtelijke kant. In het Hindoeïsme heb je de Jnana Yoga en de Raya Yoga. Die inderdaad op het inzicht inspeelt. Maar ook daar mis je wat wij van onszelf kennen aan gevoelens en gedachten. Daar gaat men eigenlijk ook weer op abstracties in, over de illusie die wij koesteren omtrent het leven. Hè? En dat is wel waar, natuurlijk is dat zo. Maar wij voelen het niet als een illusie. En dan heb je tenslotte wat geleidelijk aan eigenlijk in het Westen ontstaan is, en dat is het inzicht in het lijden, zoals dat door Boeddha wel verwoord is, maar ook weer voor zijn tijd en voor het bewustzijn wat toen in dat land, in die cultuur, bestond. Ja, want daar moeten we altijd ontzettend goed rekening mee houden, dat alles wat gezegd is door de grootte van de geest altijd vervat is in de woorden, in de begrippen dus eigenlijk, met de lading die daarbij hoort, van dat tijdsgewricht. En wij moeten, om daarin door te dringen, moeten wij het dus voor onszelf gaan vertalen. Dat is nu geleidelijk aan gebeurd. En daarin kunnen we onszelf dus ook een klein beetje herkennen. En dan is het dus nodig om een hele diepgaande reeks vragen aan jezelf te stellen. En die zullen voor ieder van ons net iets anders zijn. Omdat ieder van ons een net iets andere opleiding heeft gehad. En met die opleiding bedoel ik dus dat hele stuk vanaf je geboorte tot nu aan toe. Wat daarin gebeurd is, wat je daarin geleerd hebt, de ouders die je gehad hebt, de opvoeding die je gehad hebt, de leermeesters die je gehad hebt, de omstandigheden die je gehad hebt. En die zijn natuurlijk voor ieder net iets anders. Maar je kunt tot bepaalde universele vragen komen. Dat is heel belangrijk. En die universele vragen voor jouw eigen persoonlijke situatie, en nu bedoel ik innerlijke situatie, zo vertalen dat het voor jou jouw vraag wordt. Want dat is altijd opmerkelijk, dat weinig mensen in staat zijn om hun vraag te stellen. Want ieder heeft een eigen vraag. En meestal krijg ik een algemene vraag te horen. En dat is jammer. Want ik kan wel een antwoord geven op die algemene vraag, maar dat betreft dan niet die persoon. Dus dat is een hele kunst om jouw eigen vraag te stellen. En die niet een beetje vriendelijk in te pakken in wat je zo wel weet. Want daar ontneem je de scherpte en de liefde eigenlijk aan die vraag. En dat is heel jammer. Maar de vraag is dus eigenlijk, en dat geldt voor ons allemaal, rijk en arm, geleerd en niet geleerd, stratenmaker, geleerde, handelaar, krijgsman, voor iedereen. Dat is, hoe ontstaat het lijden? Er is een lijden dat in de onpersoonlijke sector thuis hoort. En dat is wat wij dus in de natuur zo goed kunnen waarnemen, dat het is eten of gegeten worden. Het is gewoon zo. Ik bedoel, daar kun je nou wel omheen wandelen, maar het is gewoon zo. Eten of gegeten worden. En dat is onpersoonlijk. Hè? Je kunt niet van een dier verwachten dat het plotseling ophoudt met eten en maar sterft, omdat het zich bewust wordt dat hij leeft van andere dieren of van planten. Dat is dus het onpersoonlijke leven. Dat is niet te voorkomen. Maar er is in de menselijke sector is dat leed, en daar hebben we het zo vaak over gehad, zal ik dus maar heel kort aanduiden, dat wij ons ik-territorium verdedigen. En dat kan je geloof zijn, en dat kan je kennis zijn, en dat kan je bezit zijn, en dat kan je relatie zijn. Maar dat behoort allemaal bij dat territorium. En daaruit ontstaat het lijden. Want het is duidelijk dat als je iets in ieder geval te verdedigen heb, dat je op dat moment dat je verdedigt, dat je niet open bent voor de ander. Dat is een duidelijke zaak. Ik hou het nu maar kort, want dat weten jullie nu wel. Maar er mogen best vragen over gesteld worden, maar dat is de essentie. En dan natuurlijk niet in die andere dwaasheid vervallen dat je zegt, nou ja, ik kom er niet op aan en laat iedereen maar verder op wel op aankomen. Het is veel subtieler. En dat heeft natuurlijk al die eeuwen gespeeld. En dat heeft zich vastgezet in clan-gevoelens. Dan is het territorium de clan, een etnische groepering, nou dat maken we op het ogenblik mee. Daar heeft het zich in vastgezet, maar de kiem, hè, waar het begon. Dat geldt voor ons vandaag de dag net zo. Ondanks het feit dat we de ruimtevaart hebben, ondanks het feit de wonderen van de techniek en wat we allemaal kunnen. Maar dat fundamentele, die fundamentele uitdaging, het is geen probleem, het is een uitdaging. Die fundamentele uitdaging, die zijn we nog niet aangegaan eigenlijk. In de periferie daarvan speelt zich ons leven af. Maar die uitdaging, die voelen we niet. En daarom hebben we technieken nodig. Daarom moeten we zitten. Daarom moeten we goed leren ademen. Daarom moeten we de energie leren beheersen. Enfin, noem het maar op, alles wat we hier doen. Het is noodzakelijk omdat we eigenlijk in de grond van de zaak die uitdaging niet aangaan. We blijven steken vaak in zelfmedelijden. Het klinkt hard, maar het is toch zo. We blijven steken in zelfmedelijden. Of we nemen een sprong en we beginnen fanatiek te worden. Maar het is hetzelfde. We durven het niet aan te beseffen dat wij, ieder van ons, verantwoordelijk is voor zijn antwoord op die universele uitdaging. En dan kom je een laagje dieper. Dan ga je beseffen dat de manier waarop je omgaat met de ander, de manier waarop, die kan jou heel veel vertellen omtrent jezelf. En het grappige is, het is eigenlijk helemaal niet grappig, het is eigenlijk tragisch, maar laat ik het nou maar eens luchtig houden. Het grappige is dat als we dan van onszelf opmerken hoe wij doen met een ander en ook met alle dingen die ons omringen, dat we dan onmiddellijk een oordeel hebben over goed en niet goed. Dat wat we doen, de manier waarop we doen, die is goed of die is niet goed. En we beseffen niet, en ik zou zeggen een grammofoonplaat van maken, maar we beseffen niet dat zodra je dat doet, kun je niet meer leren. Dan kun je niet meer ontdekken. Zodra je, als je gaat letten op de wijze waarop je leeft en met anderen bent, en daarin opmerkt wat heerlijk is, maar je gaat het onmiddellijk klassificeren, dan staat het proces stop. En de volgende keer dat je eraan begint, wordt het alweer een beetje moeilijker. Doe dat niet. Probeer in godsnaam nu eens een keer te leren. En niet al eigenlijk de houding aan te nemen van ik weet wat goed is en wat niet goed is. Want dat weet je niet. Je probeert te ontdekken. Je probeert te onderzoeken. En wat doe je? Dat is goed, dat is niet goed. En dan staat stop. En als je je nu eens afvraagt, waarom doen wij dat toch altijd? Ik weet niet of jullie je dat wel eens afgevraagd, waarom doen wij dat eigenlijk? Dan is het heel simpel, dat doen we, omdat we dan bevrijd zijn van de uitdaging. He, want dan hebben we een oordeel. En dan leunen we achterover. Want dat beseffen we niet. Maar je kunt alleen maar leren als je dus dat wat zich aan je voordoet, dat wat je afleest uit de manier waarop je leeft, wanneer je dat tot je laat spreken. Wanneer je het steeds verder uitbreidt als het ware. Gaat opmerken wat het in je lichaam doet. Gaat opmerken wat het in je directe omgeving doet, wat het aan de ander doet. Als je dat namelijk doet, dat is En daarom sta ik er altijd maar weer opnieuw bij stil. Dan heb je eigenlijk al die methodes niet nodig. Ik weet niet of jullie dat beseffen, maar dan heb je al die methodes niet nodig. Dan doe je dat vanzelf. Ja, er wordt zo vaak gezegd, het is nodig, als je de innerlijke weg gaat, dat je veel alleen bent. En dan is het een gebod. Maar als je die uitdaging aangaat, dan hoeft je dat niet gezegd te worden. Echt niet. Dat meen ik nu heel ernstig. Echt niet. Dan zoek je vanzelf alleen zijn. En dan weer niet in domme botte betekenis van, nou wil ik niemand meer zien. Het kan best zijn dat je een uur alleen bent en daarna heel prettig met een ander kunt zijn. Dat is natuurlijk. Daar ben ik nu al mijn hele leven mee bezig om te ontdekken, wat is nou eigenlijk natuurlijk in die indruk. Terwijl er aldoor maar gezegd wordt, dit moet je doen, dat moet je niet doen, je moet zus doen en je moet zo doen. Maar als je de uitdaging aangaat, meldt het zich vanzelf. Is het een behoefte? Dat is een heel andere zaak. Is het dus geen opgelegde dwang meer, maar is het een behoefte? En zit je dus ook niet te foezelen met, ja, kan ik dat nou wel doen, kan ik me nou wel terugtrekken, want... Ja, Annie vindt het toch zo jammer enzovoort. Dat interesseert je geen lor meer. Het is nodig. Dus je doet dat. Het voedt zichzelf. En als je dat volgt, als je dat zelfonderzoek volgt, en dat is eigenlijk zo'n zwaar woord, maar wanneer je dus belangstelling hebt voor het leven, laat ik het zo maar zeggen, dan wijst het zich vanzelf. En dan heb je ook helemaal geen moeite met alle dingen die je in dat zelfonderzoek even terzijde schuift. Want je weet, je komt daar terug. Het is niet voorgoed afgesloten. Je komt daar terug. En je gaat ook opmerken dat, net als bij de seizoenen, dat in dat zelfonderzoek, daar zijn getijden in. En dat moet gewoon tot je komen. Dat kun je niet van tevoren weten. Je kunt niet zeggen, het is nu september, en nou zit het zo. Want het is niet zo. Het gaat om jouw innerlijke seizoenen, jouw innerlijke getijden. En die hoef je alleen maar te volgen. Te merken dat de zon schijnt of dat het regent, dat het mistig is, zodat je naar binnen keert. Of dat het nacht is, dat je nog verder naar binnen keert. In die getijden van de ziel. Dan wordt het pas echt. Als je dat dus volgt. En ik krijg zo vaak de vraag, ja, maar ik word zo makkelijk afgeleid. Wat betekent dat eigenlijk, als je afgeleid wordt? Dat betekent dat je niet ziet waar je voor staat. Dat je nog altijd bezig bent op een of andere manier te voldoen aan het verzorgen van je territorium. En die vragen die zijn eindeloos. Dat weet je van tevoren. Ik zou zeggen, je moet wel enorm dom zijn om niet te zien dat die vragen, daar komt geen eind aan. Echt geen enkel eind. Dus als je je afvraagt, ja, waarom word ik afgeleid? Dan is dat het antwoord. Je ziet niet in waar je voor staat. Je ziet alleen maar je tijdelijke uitdaging. Die is er natuurlijk ook. Je moet in je levensonderhoud voorzien. Je moet een ruimte hebben waar je je terug kunt trekken. Waar je veilig bent. Waar het een aangename temperatuur is. Dat je niet hoeft te verzetten. Een beetje bewegingsvrijheid hebben. Je moet de natuur in kunnen gaan. Dat zijn zo van die dingen die natuurlijk vervuld moeten worden. Maar ik dacht dat daar liggen onze problemen niet echt. Die liggen toch op een ander gebied. En daarin gaat het om, zie je de uitdaging. Als je hem niet ziet, ja, dan moet je je behelpen. Klinkt een beetje onvriendelijk, maar dan moet je je behelpen met al die methoden. Die goed zijn, hoor, en die werken. Absoluut werken. Maar dan moet je als het ware begeleid worden. Als het dan niet door een persoon is, dan moet het door een boek zijn. Maar je bent eigenlijk je eigen meester. Als je de uitdaging aangaat. Als die elke dag voor jou geldt. En als je op de koop toeneemt dat je er dagen hebt dat je er niet aan toekomt. Omdat de vergankelijke zaken zoveel tijd van je in beslag nemen dat je daar geen tijd aan kunt geven. Maar het merkwaardige is dat als je de uitdaging dus aangaat, dan vind je dat ook helemaal niet erg. Dan zeg je oké. Dat kan niet, nu. Maar dan maak je daar geen probleem van. Dan zeg je niet, goh, nou kan ik dus niet, kan ik me niet terugtrekken, nu kan ik niet dit, of nu kan ik niet dat. Dus dat is duidelijk. Dat kan niet. Heleboel energie minder. Heleboel vragen minder. En dat is een bepaald gevoel. He, als je de uitdaging aangaat, is een bepaald gevoel. Als je de uitdaging aangaat, dan zeg ik iets heel ondeugends, dan ben je eigenlijk al vrij. Als je de uitdaging aangaat, ben je al vrij. Je bent vrij van zoveel dingen waar je anders tegenaan zit, te hikken. Dan doe ik het wel goed. Want je beseft dat het niet in de tijd is vast te leggen. Dat het niet in een methode is vast te leggen. Je ziet gewoon, daar ligt de uitdaging. En je ziet ook van wat een enorm belang het is dat jij die uitdaging aangaat. Want dan ben je eindelijk bezig aan de wortel. En je bent niet bezig aan één van de vele noodoplossingen. Je bent bezig aan de wortel. En het is duidelijk dat je dan bezig bent aan iets waar de mensheid al zo lang op allerlei manieren mee bezig is geweest. In het bijzonder in de religies en in de filosofieën. Dus dat je niet verwachten kunt dat dat zo op een achterliggend gebeurd is. Hoe langer je de uitdaging aangaat, hoe dieper je beseft, hoe ver die reikt en wat die inhoudt. En daaruit vloeit vanzelf een soort van natuurlijke nederigheid voort. Een van die deugden waar het christendom zich zo sterk voor gemaakt heeft, en daar hoef je je helemaal je best niet voor te doen. Het komt vanzelf. Als je die immensiteit inziet van de uitdaging waar jij voor staat, dan valt alle ijdelheid van je af. Dat is gewoon zo. Dan heb je ook geen enkele moeite om fouten toe te geven. He? Want je maakt natuurlijk aan de lopende band fouten. Ik weet nog wel dat toen Durkheim tegen me zei van, jij moet in groepen gaan werken, dat ik me echt een hoedje schrok. Dat ik zei, ik maak zo ontzettend veel fouten. Toen zei hij, daarom juist. Het is niet anders mogelijk dan telkens te vallen en op te staan. Het is niet anders mogelijk. We stellen ons eigenlijk altijd voor dat het een soort van juichende weg is van juistje idee en dan ben je er. Hè? En dan zeg je, ha, zo, dat was het. En zo is het natuurlijk helemaal niet. Het is heel taai waar je voor staat. Want je brengt nogal een arsenaal mee. Van weetjes en overtuiging en mening. En dat kan niet weggeschoven worden. Dat kan alleen maar opgelost worden. En dat lost op in jouw aandacht. Dat lost op in jouw uiteenzetting. Met dat alomvattende probleem. Het is echt een alomvattend probleem. Het moment dat wij dat zouden opgelost hebben als mensheid nu, was het klaar. Want we kunnen nog altijd, ook zelfs vandaag de dag, met de populatie die we nu hebben, zouden we alle mensen kunnen voeden. We zouden alle mensen besef bij kunnen brengen waar het om gaat. Ik bedoel nu is gewoon economisch en wat de landbouw betreft. Daar zouden we het geduld voor hebben, dat zou kunnen. Dat het niet gebeurt, dat is omdat we dat basisprobleem niet opgelost hebben. Waardoor je rijke landen hebt en arme landen. Waardoor je meer geïnformeerde mensen hebt en minder geïnformeerde mensen. Dus het is een immens probleem. En het gaat veel verder natuurlijk. Ja. Waar ik het, geloof 2 dagen geleden over had. Dat het alle werelden doortrekt. Ja. Dat principe van zien van waaruit het gebeurt. De verschillende niveaus, de verschillende dimensies. Want natuurlijk speelt het zich allemaal af in verschillende dimensies. De dimensies van het hart, de dimensies van het denken, de combinatie daarvan. En dan wat daaronder verborgen is en wat wacht op openbaring, dat het opengemaakt wordt, zodat het je geword, zodat het bij je komt. Het is zo immens, kan geen droom je duidelijk maken. Dromen maken meestal iets duidelijk over je huidige positie in een groter geheel. Dat is al wat. Maar dit is dus een heel fundamenteel iets. Hoe dat levensbeginsel, hè, dus die aanwezigheid in de diepte, hoe die zich verhoudt ten aanzien van het leven wat jij leeft. En hoe het telkens van zich doet weten. En dat als jij die uitdaging aanneemt, dat jij open bent voor die momenten dat het zich toont. Dat heb je niet in de hand. Maar het is ook een van die misvattingen, dat we denken dat we dat op een of andere manier in de hand kunnen krijgen. Dat is niet zo. Het enige wat wij in de hand hebben, dat is onze openheid ten opzichte van die aanwezigheid in de diepte. En de psycholoog Albertsen, die is nu alweer een jaar of 35 geleden, die heeft heel mooi gezegd, zodra het beeldloos is, zodra het zich voordoet voor de mens als een aanwezigheid die geen beelden oproept, dan ben je in de buurt. Dat zegt hij heel voorzichtig, dan ben je in de buurt. Zolang het nog beelden heeft, is het nog van deze kant. En zo is het ook. Ja, dus je in die uiteenzetting, in het ingaan op die uitdaging, zul je geleidelijk aan de beelden kwijtraken. Maar daar hoef je niks aan te doen, dat gebeurt aan je. Dan heb je dus ook geen behoefte meer om het ergens in onder te brengen. Dan neemt die menselijke neiging om het in zijn wereld een plek te geven een totaal andere richting. Dan geef je het een plek door het leven wat je leeft. Maar je probeert het niet meer dus in een beeld te vatten. Het doet zich aan je voor doordat je een leven leidt wat in overeenstemming is met jouw uiteenzetting met de aanwezigheid in de diepte. Dat is dus iets heel anders. Je tracht het dus niet meer te fixeren, maar je leeft het. Dus het is in beweging. En ik weet heel goed dat je hebt het nodig om beelden te hebben. Hè? Om beelden te vertalen voor jezelf, om je daarin te verdiepen. Dat is nodig. En tegelijkertijd weet je dat het dus nog niet diep genoeg reikt. En dan begrijp je ook waarom er dus in de Veda's, in de Upanishaden, in het Taoïsme, in het Boeddhisme, telkens wentelt het zich om die kwestie van het niets, van de leegte. En dat wil eigenlijk alleen maar zeggen de afwezigheid van alles wat we kennen. Dat wil het alleen maar zeggen. En we hebben ons omtrent het niets en omtrent de leegte, we hebben ons ook al weer denkbeelden omgevormd. En dan ben je natuurlijk weer, dan zit je weer in de regen. Dan zit je weer waar je niet zitten moet. Want dan ben je bezig je een beeld te vormen van een vertaling. Nou, dat moet je niet doen. Je moet eerstehands bezig zijn. Dus in dat ingaan op die uitdaging die voor ieder van ons geldt, zonder uitzondering. kom je alles tegen wat noodzakelijk is voor dat grote proces van verinnerlijking. En dat gaat dan hand in hand gepaard met een veruiterlijking. Voor ons is veruiterlijking heeft altijd een min tegen. Het komt omdat we er op een verkeerde manier tegenaan kijken. Maar er bestaat geen verinnerlijking zonder een veruiterlijking. Het bestaat niet. Er bestaat wel een veruiterlijking zonder verinnerlijking. Dat bestaat. Dat kennen we heel goed. Maar een verinnerlijking zonder een veruiterlijking, dat bestaat niet. Dat gaat niet. Want zodra het duidelijk is van waaruit jij hier bent, zul je dat uitdrukken. Dat kan niet anders. Dus dan hoef je je niet af te vragen, hoe moet ik dat nou tot uitdrukking brengen? Het gebeurt gewoon. Dat is wat Krishnamurti bedoelt, dat zolang er keuzes zijn, dan deugt het nog niet. Je hoeft niet te kiezen, het is duidelijk. En ik wil er direct iets bij zeggen. Anders komen ze weer vragen, ja, maar het is toch wel eens onmogelijk. Natuurlijk is het wel eens onmogelijk om er uitdrukking aan te geven. Maar dat leert je dan ook helemaal niet. Als je in het gevangen zit, ben je niet vrij. Dat is duidelijk. Maar dat leert je dan ook niet. Dat is geen probleem voor je. Het is heel duidelijk, dat kan dan niet. Er komt wel weer een moment dat het wel kan. Maar daar zit je niet op vast. En er zijn natuurlijk altijd slimmerikken die tegen me zeggen, ja, maar als je nou die uitdaging niet ziet, dan zie je het niet. Dan zou het wel zo zijn dat je een of andere dag hem wel ziet, of misschien zie je hem helemaal niet. Daar kan ik ook niks aan doen. Hè? Het enige wat ik doen kan, en dat is verschrikkelijk weinig, dat is echt heel weinig. Het is proberen duidelijk te maken waar ieder van ons voor staat. En ja, hoe verder, dat weet ik niet. Maar dat merk je wel. Maar je wordt ook wel een beetje vrolijk hoor. Als je de uitdaging aangaat, word je ook wel een beetje vrolijk. Want je merkt dat er vanuit die uitdaging, van het aangaan van die uitdaging, daar gaat een geweldige kracht van uit. Dat is ongelooflijk. Dan vraag je je niet meer zoveel af. En de schoonheid ervan is dat kun je doen. Je kunt die uitdaging aangaan. Dan hoef je niet te wachten. Je hoeft niet te wachten op informatie. Je hoeft niet te wachten op goedkeuring. Je kunt het gewoon doen. En dan maar zien. Tenslotte zijn alle grote, echte grote ontdekkingen in het leven, of ze nou op religieus gebied waren, of op wetenschappelijk gebied, zijn voortgekomen uit doen. Dat wil zeggen erop ingaan. Als wij denken aan doen, dan is het altijd de handeling. Maar ik bedoel er dus mee erop ingaan. En dan zul je echt merken dat je zoveel uit je leven, wat tot nu toe je gehinderd heeft en wat je zo belangrijk vond, dat verliest vanzelf zijn macht over je. Want je bent met iets wezenlijks bezig. Je bent met het oorzakelijke bezig. En dat duwt heel vriendelijk dat allemaal naar de periferie. He? Een soort achtergrondsmuziek. En als je nog dieper erin verdiept, dan verdwijnt ook de achtergrondsmuziek. Dan word je vanzelf alleen gelaten. Dan kun je midden in het drukke leven staan, maar dan ben je alleen gelaten. Dan ben je op jezelf. En dat is nodig. Want als je niet op jezelf staat, wanneer je niet beseft van waaruit je leeft, kun je nooit echt verbinden met een ander. Het klinkt hard, maar het is zo. Wat ze normaal verbinden, dat zijn affiniteiten in de persoon, die weliswaar heel diep verankerd zijn, uiteindelijk toch wel verankerd zijn in die aanwezigheid in de diepte, maar het is bijna niet meer te herkennen. En persoonlijke affiniteiten spelen daar dan een rol in. Ja, dan krijg je dus karakters, en dan krijg je eruditie, en dan krijg je voorkeuren en afkeuren, en dan krijg je enfin, een hele scala van dingen. Maar het is niet de eigenlijke verbinding die tot stand kan komen. Maar daarvoor moet je de diepte ingegaan zijn. Daarvoor moet je die uitdaging aangegaan zijn. Je moet niet meer afhankelijk zijn van voor- en tegenspoed daarin. Zelfs niet van menselijke nabijheid, wat voor ons zo kostbaar is. Het is zo kostbaar. En dat is een nabijheid die ik nu bedoel, is een totaal andere nabijheid. Het is nabijheid vanuit de diepte. Waarin al die persoonlijke dingen die er zijn, ik zeg niet dat die er niet zijn, die zijn er. Hun ondergeschikte plaats krijgen. Zelfs de lijfelijke nabijheid. Alles met het lichaamsverlangen te maken. Dat krijgt zijn plek. En daarin is het dan niet meer oppermachtig. Want het is een groot ding. Het is een groot ding dat je in elke relatie je alleenheid bewaart. Dat je niet ondergaat in de schijngemeenschap. Maar dat je in elke relatie je alleenheid bewaart. Dat je die niet prijsgeeft. Want als je die prijs geeft, dan doe je die ander kwaad. Dan suggereer je die ander dat die affiniteitsrelatie echt is, terwijl het uitsluitend een afspiegeling is. Dan hoef je niet meer te bekommeren om een mystieke weg of een niet-mystieke weg of eindeloos veel zijpaden die er zijn. Dan ga je de weg van de mens. die uiteindelijk is de getuige van de grote aanwezigheid in de diepte. En dat klinkt nu, het klinkt nu heel verheven. Het is ook verheven. Maar het is niet bedoeld in de zin van, kijk eens, het is zo geweldig van, daar zou je wel nooit in de buurt ook maar kunnen komen. Want zo is het niet. Maar zie de uitdaging. Als je de uitdaging ziet en je gaat erop in, dan zorgt die ervoor dat het gaat zoals het gaan moet voor jou. En het is veel en veel belangrijker dan ja, een of andere meditatie te bedrijven.